Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Brendeke uit Putten zal voorgaan. En de organist vanavond is Klaas Teunis Hoefnagel. Dan de bloemengroet. De bloemen zijn vandaag als groet naar de gemeente, van de gemeente naar de heer Methorst gegaan. Zul je altijd zien. Dan stopt hij er even mee. Dan de collecten natuurlijk nog. De collecten in deze dienst die zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte die is bestemd voor het werk van Assis en Ingrid Zagzag was die in Spanje. Bij de collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat, collecte van harte aanbevolen. En als intochtslied zingen we nu staande gezang 455 vers 1 en 2. We wensen u alle een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 92 uit de Nieuwe Berijming. We zingen het eerste en het tweede vers. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Heere prijst.
Thank you.
zullen met elkaar het geloof belijden. En nadat we dat gedaan hebben, zingen we uit het liedboek, lied 430. Het eerste en het zesde couplet. Ik heb u lief, o mijn beminde, die al mijn vreugd en sterkte zijt. Vanavond lezen we met elkaar Lucas 7. Het slot daarvan over een zondige vrouw die bij Jezus komt, zijn voeten zalft en dat alles uit liefde voor hem. Dus vandaar ook dit lied nadat we het geloof hebben beleden. 430, 1 en 6. Maar eerst belijden we het geloof. Dat doen we in verbondenheid met de kerk die van alle tijden en van alle plaatsen is. En ik roep je op om mee te belijden in je hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zullen samen bidden. Heere in de hemel, U die de schepper bent van alles wat wij zien en alles wat wij niet zien. U die boven ons leven staat, maar uw handen er ook onder houdt en ook om ons heen bent. Wij aanbidden en wij loven U. Zoals we dat zojuist mochten zingen. Ik heb U lief. O mijn beminde. Want Heere, u bent zo goed voor ons. Zo trouw, zo genadig. Zo geduldig en zo rechtvaardig. En daarom zingen wij voor u, onze God, onze Heere. Wij danken u dat u ons hier vanavond weer in uw huis hebt gebracht, Heer. Om met elkaar de Bijbel te lezen, te zingen, te bidden. Naar de verkondiging te luisteren. Heer, we bidden u of u vanavond bij ons wilt zijn. Of we nu hier in de kerk zijn, of dat we thuis of elders meeluisteren. We zijn afhankelijk van uw zegen. Afhankelijk van uw geest. Dat hij ons bij de hand neemt. Zo deze dienst door, uw woord in, de verkondiging door. En dat hij ons ook u laat zien, drie enige God. Dat uw geest ons de ogen opent, of misschien ons hoofd wel omhoog tilt. Zodat vanuit ons leven, waar zoveel kan zitten wat ons bezighoudt, we omhoog getild worden om u te zien. Om zo met u, vervuld van liefde, vervuld van gehoorzaamheid, de komende week weer te leven. We bidden u, kom ons daarin tegemoet. We hebben uw hulp nodig. We weten ook dat wij die hulp niet vanuit onszelf verdiend hebben, maar daarom bidden we in de naam van de Heer Jezus. U kwam naar deze wereld. U stierf aan het kruis. U stond op uit de dood. En zo hebt u genade gebracht in deze wereld. Op basis van die genade bidden wij. Heere, laat deze dienst zijn. Tot opbouw van uw gemeente. En tot uitbreiding van uw eer. Amen. We lezen vanavond met elkaar Lucas 7, vers 36 tot 50. Een verhaal over een zalving. Er staan meerdere verhalen in de Bijbel van verschillende momenten dat Jezus wordt gezalfd. En soms wordt wel gezegd, het is één gebeurtenis die door de evangelisten op verschillende manieren zijn beschreven, geïnterpreteerd op die manier. Maar als je deze leest in Lucas, en Johannes staat er ook één, dan valt vooral toch ook wel op hoeveel verschillen er tussen zijn. Er zijn overeenkomsten, Jezus ligt ook aan een maaltijd, ook aan het eten, er zijn andere overeenkomsten. Maar vooral dat vervolg, als er gezalfd is, wat gebeurt er dan? Nou, wij lezen over een vrouw en Jezus heeft een heel gesprek ook over deze vrouw. Terwijl in die andere situatie gaat het gesprek eigenlijk een hele andere kant op. Dus twee verschillende momenten waarop Jezus is gezalfd en wij lezen het eerste moment daarvan. Lucas 7 vanaf vers 36. En een van de fariseeën vroeg of Jezus bij hem kwam eten. Toen hij het huis van de farisee binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de farisee aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken, met haar tranen. Zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf. Deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer liefhebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meest kwijtgescholden heeft. Jezus zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heeft u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En Jezus zei tegen de vrouw, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze, die ook de zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Dit is het woord van God. Amen. Jongens en meisjes, jongeren, fijn om aan te vullen te zien zitten. Vast wel eens een keer een uitnodiging gehad. Uitnodigingen om ergens te komen eten. Uitnodiging voor een feestje misschien zelfs wel. Dan krijg je een uitnodiging van een klasgenoot van je. Of misschien was dat al vooral vroeger toen je nog wat kleiner was. Maar zo'n kaart waar dan op staat hoe laat je ergens moet zijn. En je wordt weer thuisgebracht, staat er meestal bij. Soms kun je ook een beetje weten wat je gaat doen. Hè? Neem je zwemspullen mee of trek oude kleren aan. Dan weet je een klein beetje welke kant het op gaat. Maar het is altijd wel leuk. Een uitnodiging dat je ergens welkom bent. Vanavond gaat het over Jezus die ook is uitgenodigd. Hij is uitgenodigd bij een fariseer. Nou, je weet misschien wel, de fariseers die hadden het niet zo heel erg op Jezus. Merken we vanavond ook. Er gebeurt het een en ander en de fariseer die stelt meteen allemaal vragen bij zichzelf over hoe Jezus erop reageert. Maar het is wel bijzonder dat Jezus dus toch op die uitnodiging is ingegaan om toch bij deze fariseer te zijn. En mooi ook, want daarom gebeurt er iets heel bijzonders. Er komt een vrouw binnen die bepaalde dingen bij Jezus doet. Dat zal ik in de preek verder uitleggen. Maar juist die vrouw heeft ons vanavond ook veel te vertellen. En daar gaan we het vanavond met elkaar over hebben. Over deze vrouw en over vergeving. En over hoe dat ook in ons leven een rol speelt. Daar gaan we het zo dadelijk met elkaar verder over hebben. En voordat we dat doen, zingen we met elkaar ook over vergeving. Psalm 32 uit de oude berijming. Welzalig hij van wie de zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dus de straf die is voor altijd weggegaan, weggedaan. Psalm 32, het eerste vers. Na de verkondiging zingen we met elkaar Psalm 116, de eerste drie versen uit de oude berijming. Nu over de liefde. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd door een farizeeër. Je kunt je meteen wel een beetje afvragen, waarom zou zo'n farizeeër dat nou doen? Jezus uitnodigen. Nou ja, aan de ene kant merk je dat Jezus bekender was geworden in die tijd. Hij had diverse wonderen gedaan, zijn naam ging rond. En zoals dat gaat als je bekender wordt, bekender raakt, dan word je ook wat meer door de upper class uitgenodigd. Dus dat zal vast ook een beetje hebben meegespeeld. En tegelijk misschien ook wel een beetje nieuwsgierigheid. Wie is deze Jezus nou? Een beetje proeven. Als je iemand dan meemaakt aan een maaltijd, dan weet je ook een beetje wie het is. Dus Simon had Jezus uitgenodigd. En het bijzondere is dat Jezus op die uitnodiging ingaat. En dat hij inderdaad ook met Simon en met een aantal anderen eet. En jongens en meisjes, dan doen ze dat anders dan bij ons aan tafel zitten. Want als wij eten met elkaar, dan gaan we gewoon aan tafel zitten. Je trekt je stoel naar achter en je gaat zitten. Maar hier staat, en dat is wel even goed om te weten, vers 36, dat Jezus aanligt. Heb je misschien wel eens vaker gehoord. Maar dat ze liggen in die tijd. En dat is voor vanavond wel even goed om te weten. Ze liggen dan vaak een beetje, vaak is er midden in een soort van lage tafel waar het eten op staat. Of tafels misschien zelfs wel. En die mensen die lagen dan vaak een beetje op hun zij, dan steunen ze op hun linkerhand. En dan met hun rechterhand konden ze het eten pakken en ook eten daadwerkelijk. En vaak lagen de voeten dan allemaal een beetje naar de buitenkant. Dus die voeten die lagen allemaal een beetje naar de buitenkant. Ook wel een beetje logisch, anders dan heb je die voeten weer heel dicht bij het eten liggen en zo. En bij elkaars gezichten. Ook niet heel fris. Maar die voeten lagen naar de buitenkant. En als die maaltijd dan begonnen is, als iedereen aan het eten is. En je kunt je voorstellen, de gesprekken die gaan, het geroezemoes. Dan ineens, dan gebeurt het. Er komt iemand binnen. Een vrouw uit de stad. Een vrouw waarvan iedereen weet als zij de deur open doet en naar binnen komt, zij is het. Zondige vrouw. Zoals dat gaat. Ook hier denk ik wel in heteren. Je weet dingen van elkaar. Je hebt het met mensen over andere mensen. En zo stond deze vrouw in heel die stad bekend als een zondige vrouw. Natuurlijk, iedereen doet zonde. Maar zij viel blijkbaar daardoor op. Openlijke zonde. Ze overtrad de wet van God. Maar het bijzondere is dat deze vrouw erachter is gekomen dat Jezus dus in haar stad bij Simon de Farizeeër aan het eten is. En als ze daarachter komt, dan neemt ze een moedig en ook een heel gelovig besluit. Zij gaat naar Jezus toe. Die zondige vrouw gaat het huis van de farizeeën binnen. Want dat gaat ze doen. Groter contrast kon je in die tijd niet bedenken. Maar ze doet het wel. We weten verder niks van deze vrouw. Weet haar naam niet. Ze komt anoniem binnen. En ze gaat ook anoniem weer verder de geschiedenis in. We weten ook niet of ze Jezus hiervoor gesproken heeft. Lucas schrijft er verder niks over. Ze komt echt ineens op. Dus waarschijnlijk niet. Maar deze vrouw heeft wel van Jezus gehoord. Misschien zelfs Jezus in de massa zelf ook wel horen spreken, wonderen zien doen. En ze weten dat ze naar Jezus toe moet. Met haarzelf, met haar leven. En dan gaat ze ook. Je kunt je, om het zo te zeggen, de zenuwen van deze vrouw wel voorstellen. Natuurlijk heeft zij dat verschil ook gevoeld. Wat wij lezen in dat verhaal, de farizeeër en deze zondige vrouw. Maar ze gaat. Ze moet naar Jezus toe. En ze neemt wat mee. Zalf. Kostbare zalf in een albasten fles. Een fles die helemaal dicht gemaakt was. Dus moest je die fles gebruiken, dan brak je hem echt open. En pas dan kon je de olie gebruiken. Ze komt de eetzaal binnen. Mensen zullen verwonderd, verbaasd hebben opgekeken. Misschien ook wel een beetje ergerlijk. Ik kan me zo voorstellen dat het stil werd toen ze binnenkwam. Helemaal toen ze ook nog verder liep. En uiteindelijk stopt ze bij Jezus, bij zijn voeten. Bij hem blijft ze staan. En dan zou je verwachten dat ze inderdaad die fles pakt en die fles kapot breekt en dan Jezus zalft. Maar het eerste wat er gebeurt is heel iets anders. Als ze bij Jezus staat, dan huilt ze. Vrouw waarvan iedereen wist, die heeft genoeg zonde op haar lijst staan. Ze staat bij de voeten van Jezus en ze huilt. En ze huilt zo dat haar tranen uit haar ogen van haar gezicht afvallen op de voeten van Jezus. Jezus' voeten worden nat van de tranen van deze vrouw. Daarna dan pakt ze haar haren die ze blijkbaar los heeft en ze droogt daarmee de voeten van Jezus af. Ze kust zijn voeten en dan inderdaad dan breekt ze die fles los en dan zalft ze met die kostbare zalf de voeten van Jezus. Wonderlijk wat deze vrouw doet. Iedereen die weet wie ze is, wat ze gedaan heeft, zal over haar gesproken zijn. Misschien zeiden de ouders in de stad wel tegen hun opgroeiende meisjes: zoals haar moet je niet worden, zoals haar moet je niet doen. En als deze zondige vrouw bij Jezus en alle ogen op haar gericht, maar ze doet het wel, want ze moet bij Jezus zijn. En als ze dan bij Jezus is, dan valt op dat ze huilt. Lucas legt dat verder niet uit. Hij zegt het alleen. Ze huilt. Wanneer huilen wij? Bij verdriet. Bij moeite, bij zorg, bij berouw. Zo zal deze vrouw ook gehuild hebben. Over haar leven, over dat wat er gepasseerd is. Over de zonden die ze inderdaad allemaal gedaan heeft. Toch denk ik dat deze tranen niet alleen tranen van verdriet en van berouw zijn. Maar ook tranen van dankbaarheid en van blijdschap. Over vergeving. En over dat zij daar aan de voeten van Jezus mag staan. En als je deze geschiedenis doorleest, dan valt wel op. Deze vrouw die gaat naar Jezus toe. Omdat ze weet dat ze bij hem welkom is. Omdat ze weet dat ze bij hem mag zijn. Omdat ze weet dat hij haar zonde vergeven heeft. En dan zijn het niet alleen tranen van berouw. Maar ik denk ook juist tranen van dankbaarheid en blijdschap. Het zijn vooral tranen die laten zien dat ze een enorme liefde voor Jezus heeft. En dat is waar Jezus later in dit gedeelte zelf ook de vinger bij legt. Vers 47. Want zij heeft veel lief gehad. Alles wat deze vrouw deed. Gaan, binnenkomen, huilen, drogen, kussen, zalven. Dat allemaal de liefde van haar tot Jezus zien. Zou je het nu zo lezen, kan het beeldje raken. Deze vrouw die bij Jezus mag zijn. Jezus die haar toelaat. Grote liefde van haar. Misschien ontroert het u ook wel. Misschien raakt het u zelf ook wel. Deze vrouw. Waar zou ze anders welkom zijn geweest? Waarschijnlijk niet in veel huizen. Maar ze weet dat ze bij Jezus mag zijn. En dat is het mooie van deze geschiedenis. We zien aan de ene kant de grote liefde van deze vrouw. Maar als je goed kijkt, dan zie je daarnaast ook de grote liefde van Jezus voor deze vrouw. En dat is ook wel de juiste blikrichting. Het kan ook iets, door geraakt door de tranen van deze vrouw, dat je zwaar blijft stilstaan bij die ontroering die er is in deze geschiedenis. Dat je jezelf ook laat ontroeren. De tranen van deze vrouw zijn niet bedoeld om ons te ontroeren. Maar de tranen wijzen erop wat deze vrouw ontvangen heeft. Waarom huilt ze? Waarom moet ze bij Jezus zijn? Ik zei het al, vanwege haar vergeving. Daarom moet ze daarop toe. En daarom doet ze al die dingen. En daarom zalf ze ook niet het hoofd van Jezus. En daarom zalf ze zijn voeten. Zalven van het hoofd was meer gebruikelijk in die tijd. Zalven van de voeten als teken van nederigheid. Als teken van diep ontzag en respect voor Jezus. Deze vrouw is aan de voeten van Jezus vanwege de grote vergeving die Hij haar gegeven heeft. En dat thema dat loopt deze geschiedenis door, het thema vergeving. Hier in de kerk is dat ook nog steeds een thema, in de kerk, thema vergeving. In onze maatschappij kom je het ook nog tegen, soms wel iets minder of iets anders aangekleed. En in de kerk is dat een woord dat vaak klinkt, vergeving. En toch, soms bekruipt me weer het gevoel, sluit alles wat wij denken, wat de Bijbel zegt over vergeving, sluit dat soms nog wel aan bij hoe wij vandaag de dag leven. Mensen die wij geworden zijn. Door andere mensen om ons heen, omgeving, cultuur, tijd. Verdwijnt het spreken over vergeving, dat wij mensen vergeving nodig hebben, soms ook niet een klein beetje naar de achtergrond. En als we het dan ter sprake brengen, is dat er nog een thema wat ons ontroert, zoals die vrouw? Of is het meer iets van een gepasseerd station? Ik zat erover na te denken. En ik dacht, heeft dat ook juist niet te maken met hoe wij vandaag de dag in de kerk en ook in ons geloofleven kijken naar God en spreken over God? Ik merk dat in het pastoraat, ook in Putten wel. Als we in gesprek gaan over God, en dat zal hier misschien hetzelfde zijn, gaat het vaak over de nabijheid van God. God die nabij is. God die laat zien dat Hij betrokken is, dat Hij voor ons zorgt. Ik vraag me ook wel eens af, hebben we het ook met elkaar wel eens over de grootheid en over de heiligheid van God? En dat God vanuit zijn totale anders zijn, dat Hij van ons ook een totaal anders, een heilig leven vraagt. Zonder zonde. Totaal gehoorzaam. Ik denk dat dat te maken heeft met hoe wij kijken en ook spreken over vergeving vandaag de dag. Als we God zien als nabij en heilig, dan houden we die twee dingen bij elkaar. Want God is nabij, dat klopt. Maar Hij is ook heilig. En als je zijn nabijheid daarvan losmaakt, dan verdwijnt die heiligheid naar de achtergrond. Maar dat doet ook wat met het spreken over vergeving. Dat doet ook iets met hoe wij tegenover God staan. Jongeren, ik weet niet wat voor beeld jullie van God hebben. Als ik met mijn catechisant over God spreek en een vraag van, wie is God voor jou? Dan hoor ik vaak dat ze zeggen, ja, God is voor mij iemand die erbij is. God is voor mij iemand die voor mij zorgt. God als een vader die op mij betrokken is, waarvan ik weet dat hij met mij meegaat. Ik vind het altijd mooi om zulke antwoorden te horen. En dat gun ik ook iedereen. En tegelijk vraag ik dan wel eens door. En wie is God nog meer voor jou? En hoe heb je God dan leren kennen als vader? Hoe kom je daarachter? Waar zie je dat? Hoe kijk je ook naar jezelf? En dan merk ik dat het daarna soms wat stiller wordt. Spreken over God als nabij, God als een trouwe vader die voor je zorgt, dat ligt blijkbaar meer voor in onze mond dan andere beelden van God. Terwijl ik denk dat het voor ons geloofsleven juist zo goed is om niet alleen God te zien als vader. Want als je God alleen maar ziet als een nabije God, alleen maar God ziet als een vader die voor je zorgt, die voor je klaarstaat, hebben we dan van God op een bepaalde manier ook niet een soort therapeut gemaakt. Als je met een probleem zit, ga je naar een therapeut toe. De therapeut die is er voor je, die zorgt voor je, die loopt met je mee, helpt je als het tegen zit. En is God dan soms ook op die manier niet in ons idee? We roepen hem erbij, hij loopt met ons mee. En wij kiezen onze weg en God past zich een beetje aan en probeert hier en daar een beetje goede tips, goede adviezen te geven als een therapeut. En is het juist daarom ook niet dat we zien dat sommige mensen vastlopen met God? Want als God een therapeut is, wat dan als God even geen thuis geeft? Wat als je gelooft dat het leven je uit Gods hand toekomt? En wat als je dan moeilijke, zware dingen mee moet maken in je leven? En wat als je merkt dat de therapeut, God, om het zo te zeggen, even niet wat zegt, je niet helpt, dan kan je hele godsbeeld in elkaar storten. Dan hou je soms bijna geen God meer over. En daarom denk ik dat het spreken over vergeving zo belangrijk is in de kerk. En als we het hebben over vergeving, dan hebben we het automatisch ook over Jezus. Want Jezus heeft de vergeving aan deze wereld gebracht. En als je het hebt over je godsbeeld, dan is God alleen niet maar vader, maar dan is hij ook zoon. Want een vader kan niet zonder een zoon. En een zoon heeft een vader, die horen bij elkaar. En dan zie je de nabijheid van God, dan zie je ook de heiligheid van God. De wonderen die Jezus doet, maar ook in dat hij aan het kruis sterft voor onze zonden. Dan zien we ook de heiligheid van God. Wat zonden met God doen. Mijn zonde, uw zonde. Daarom is het voor het spreken in de kerk over vergeving, over je godsbeeld, zo belangrijk om dat samen vast te houden. Er schoot me een psalm te binnen. David die in een van de psalmen zegt, ik zie mijn zonden mij voor ogen zweven. Ik moest eraan denken bij het maken van deze preek. Ik denk, hoe vaak hebben we dat? Of hebben we dat ooit gehad? Dat we onze zonden zo voor ogen zagen zweven. Misschien zeg je, nou, dat klinkt gewoon heel zwaar en heel moeilijk. Misschien werd er vroeger wel heel veel nadruk op gelegd. Maar misschien wordt er vandaag soms wel heel weinig nadruk op gelegd. En kan dat ook niet komen door wat we in onze maatschappij eigenlijk ook om ons heen meemaken? Wat we ook als ouders doen, als onze kinderen opvoeden. In onze maatschappij, alles schreeuwt erom dat elk kind uniek is. Dat je mag zijn zoals je bent. En zo voeden onze kinderen ook op. Je bent uniek, je mag er zijn. Ieder heeft zo zijn goede kanten, soms ook wat minder goede kanten. Je mag zijn zoals je bent. Aan de ene kant is het prachtig dat we niet in een hokje worden gestopt, maar je mag zijn zoals je bent. We zien het bij Jezus. Kijk maar hoe hij reageert op deze zondige vrouw. Hij stoot die zondige vrouw niet af. Hij laat haar bij zich staan. Laat de kerk daarin maar op Jezus lijken. Zondige mensen mogen binnenkomen zonder vooroordeel, zonder oordeel. En tegelijkertijd, wat we vandaag ook zien is dat zoveel mensen denken, ja, je mag bij God komen zoals je bent. En soms betekent dat ook voor mensen dat ze mogen zijn bij God zoals ze zijn. En dat je dan ook zegt, ja, ik mag ook bij God blijven zoals ik ben. Misschien zelfs wel, God moet mij maar nemen zoals ik ben. Want ik doe toch ook wel mijn best. Zeg op school vaker, als je maar je best doen is goed genoeg. Maar dan tegenover God. Is je best doen dan goed genoeg? Ik merk het niet alleen bij de jongeren, bij de kinderen, maar ook soms bij de ouderen. Einde van het leven. Hoe staat het tegenover God? Vragen die je dan stelt als ze echt ouder worden. Wat als u God moet ontmoeten? En dat er dan vanuit een soort van aarzeling soms klinkt. Ik heb toch eigenlijk ook wel goed geleefd. En daar ben ik aan de ene kant heel blij om. Aan de andere kant gaat het door mijn hart heen. Dan denk ik, is dat nou het enige wat we dan overhouden? En ook wel, redden we het daarmee tegenover God? Nee. We kunnen op deze wereld nog zo goed ons best doen. Maar Jezus is niet voor mensen die hun best deden aan het kruis gestorven. Jezus is voor zondige mensen aan het kruis gegaan. Om hun zonde te vergeven. Nou, dus daarom die vraag, hebben wij, jij, ik, voor ons gevoel nog wel echt die vergeving nodig? En beleven we daar iets van? Bij deze geschiedenis kwam er bij mij naar boven. In Lucas 7 zien we dus die vrouw die huilt bij de voeten van Jezus. En ze huilt niet omdat ze zo goed geleefd heeft, maar ze huilt omdat haar zoveel vergeven is. Daar kwam Jezus voor. En zo kwam Jezus ook voor jou, ook voor u. Misschien zeg jij dan nog, ja, maar goed, die vrouw wordt echt een zondares genoemd. Dus niet zomaar. Nee, dat klopt. Ze stond ook echt zo bekend. De zondares van de stad, laat ik het maar zo zeggen. Had ook echt wat op haar geestelijk strafblad staan. En misschien trek je dan wel een beetje de vergelijking. Hoe zit het dan bij ons? We proberen toch ook netjes te leven. Niet in aanraking met politie, geen drugs, geen overspel. Ja, al die dingen, geen belastingontduiking. Misschien nog wel nooit een bekeuring gehad zelfs. Maar toch legt de Bijbel er zo de vinger bij. Ook de meest brave burger leeft nog niet zo zoals Jezus leeft. En daarom is het altijd goed om, als je het hebt over hoe leef ik, dat we niet naar andere mensen om ons heen kijken en dan denken, oh maar, die heeft dat toch wel gedaan en ik gelukkig nog niet. Maar dat we naar de juiste mens leren kijken. En dat is Jezus. Vol liefde voor God en voor de mensen. Daarom, als we Jezus, als we het kruis uit het oog verliezen, dan verliezen we uiteindelijk alles. Dan houden we een nabije God over, die je troost. God als een soort therapeut, knuffelbeer zou je haast kunnen zeggen. Terwijl God een heilige God is. Die voor mijn zonde zijn zoon aan het kruis liet sterven. Hoe kijk jij naar Jezus, naar God? Terug naar Lucas 7. De daad van liefde van de vrouw naar Jezus roept reactie op. Simon de Farizeer, die Jezus had uitgenodigd, die zegt, zie je wel, hij zegt het in zichzelf. Als Jezus had geweten wie deze vrouw was, dan had hij er wel weggestuurd of zo. Dus hij is het niet echt. Hij is niet echt een profeet. Hij laat het niet zien. Jezus laat zien dat hij wel een profeet is en meer dan dat. Hij antwoordt Simon met een verhaal, een korte gelijkenis. Jongens en meisjes, stel je voor, het is woensdagmiddag, je bent aan het spelen thuis. Jij, je broertje, je bent lekker druk aan het doen. En je moet er al een paar keer gezegd, doe nou toch eens rustig. En je rent nog een keer zo vlak langs die tafel heen en je broertje die stoot zo'n glas om, pats, op de grond. Je moeder hoort dat, komt kijken. Ja, zegt ze. Ik had zo gezegd, zo gewaarschuwd. Nu houdt het ook een beetje op. Dat glas moet je gewoon zelf betalen van je eigen zakgeld. Dus nou, 2 weken zakgeld. Je krijgt 2 weken geen zakgeld. En dan kan ik daar het glas van betalen en dan is dat geregeld. Nou, je schrikt er een beetje van, maar goed, oké. En dan gaat de middag weer door en je bent weer allemaal dingen aan het doen, samen met je broertje. En dan loop je langs de vensterbank heen en dan stoot je ineens een vaas om. Ook op de grond. Ook kapot. Komt je moeder er weer aan. Die zegt, ja, dat geldt voor jou hetzelfde. Ook zakgeld. Maar goed, die vaas is best natuurlijk duurder dan het glas. Dus jij 20 weken zakgeld. Dat is ongeveer nodig om zo'n vaas te kunnen kopen. 20 weken zakgeld. Dat is natuurlijk wel flink balen. Je broertje 2 weken, jij 20 weken zakgeld, bijna een half jaar. Nou ja, goed. En dan 's avonds, dan zit je aan tafel en je hebt er niet heel veel schik van. Want ja, je krijgt 20 weken geen zakgeld. En dan kijkt mama jullie allebei aan. En dan zegt ze, ja, een beetje vooruit. Ik betaal het toch zelf. En wat denk je? Wie zou er dan meer blij zijn? Jij of je broertje? Denk jij, toch? Met 20 weken zakgeld. Want je broertje had maar 2, jij 20. Nou, zo'n verhaal vertelt de Heer Jezus ook over 2 mensen met schulden. De een 500, de ander 50 penningen. De een was 20 maanden loon, de ander 2 maanden loon. Groot verschil in schuld. Het wordt ze allebei kwijtgescholden. En dan zegt Jezus tegen Simon, zegt hij, wie zal diegene die nu kwijtgescholden heeft het meest lief hebben? En dan zegt Simon, ja, waarschijnlijk diegene die het meest kwijtgescholden is. En let dan op, dan gaat het niet meer over dankbaar zijn of over blij zijn. Maar dan gaat het zelfs over liefhebben. Daar legt Jezus de vinger bij. En dan maakt Jezus meteen ook een toepassing. Hij draait zich om naar de vrouw die nog achter hem staat, die hem gezalfd heeft, en zegt: zie je haar, Simon? Ik kwam hier binnen, water voor mijn voet heb je niet gegeven. Zij heeft mijn voeten nat gemaakt met tranen, afgedroogd met haar haar. Jij hebt mijn hoofd niet gezalfd, zij heeft mijn voeten gezalfd. Jij hebt mij geen kus gegeven toen ik binnenkwam, en deze vrouw heeft mij onophoudelijk gekust. Jezus noemt hier een aantal zaken waaruit blijkt. De liefde van deze vrouw is zoveel groter dan die van Simon. Simon had deze dingen niet speciaal hoeven doen. Water voor de voeten is nog vrij normaal, maar een kus geven, helemaal hoofdzalven, was niet bepaald standaard in die tijd. Maar dat laat wel wat zien. Simon heeft het niet gedaan, maar deze vrouw heeft het juist wel gedaan. En zij liet op deze manier zien hoeveel ze Jezus lief had. Omdat haar veel vergeven is. En daarom zegt Jezus ook: haar zonden die veel zijn, zijn haar vergeven. Hij zegt het ook publiekelijk nu. Als een bevestiging over wat deze vrouw zelf geloofde. Uw zonden zijn u vergeven. En dan ontstaat er nog meer geroezemoes en deining in de eetzaal. Want er was al van alles gebeurd. En nu vergeeft Jezus ook nota bene zonden. Wie is deze toch? Dat hij zonden vergeeft. Dat komt toch alleen God toe? Ja. En daarom doet Jezus het ook. Al zagen velen niet dat hij ook echt de Zoon van God was. Hij vergeeft zonden. En daarom heeft elk mens Jezus nodig. Ook jij, ook ik. Vanwege onze zonden. Al staan we niet bekend als de zondaar van heteren. Maar voor God zijn we in die zin allemaal hetzelfde. We doen allemaal zonden. Maar weet ook dat bij het kruis van Jezus, door het spreken van Jezus, er vergeving te krijgen is. Noodzakelijk. Maar misschien bleef u nog wel even hangen bij dat antwoord voor die vrouw. Uw zonden zijn u vergeven. Aan de ene kant kom ik mensen in de kerk tegen, in de gemeente, die misschien helemaal niet meer zo worstelen met hun zonden. Ik kom ook de hele andere kant er wel tegen. Toch de strijd. Strijd met het verleden, met wat je hebt gedaan, hoe je leven was. Wel weten, wel voelen, het is niet goed genoeg voor God, maar hoe dan wel? Komt het goed tussen God en mij? Hoe raak ik van mijn verleden af, mijn zonde? Je zoekt, je vraagt, je bidt. Kijk dan eens naar deze vrouw. Ze is naar Jezus toegegaan, omdat ze wist dat het kon. Dat hij haar niet zou wegsturen. En ze wist dat ze hem daar kon en moest bedanken voor de vergeving die ze gekregen had. Waar ze al in geloofde. Daarom sluit Jezus ook zo mooi af. Uw geloof heeft u behouden. Die vergeving van ons, het behoud van ons, zit niet in onze prestaties, in ons best doen. Ons behoud ligt in Jezus, in wat hij gedaan heeft. Hij droeg ook jouw zonde aan het kruis. En door het geloof in hem raak jij ze net zo kwijt als deze vrouw hier. Wat je ook gedaan hebt. Er is een gedicht van Gerrit Achterberg die verwoordt dat mooi. Gerrit Achterberg heeft waarschijnlijk zijn hospita vermoord. De vrouw waarbij hij in huis woonde. En in een gedicht schrijft hij dan: ik deed van alles wat gedaan kon worden het meest misdadige en was verdoemd. Maar gij hebt, God, een witte naam genoemd met die van mij. En nu is het stil geworden, zoals een zomer om de dorpen bloeit. Stil. Van binnen. Omdat God vergeven heeft. Een witte naam genoemd met die van mij. Niet je verleden bepaalt je toekomst. Maar je geloof. Je geloof in Jezus, die als verlosser naar de wereld kwam. Om mensen te bevrijden van hun zonde. En daarom schrijft Achterberg ook in hetzelfde gedicht, in de alinea hiervoor: gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heer Jezus. tussen ons en de Vader naar uw woord, mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens, wat er ook in ons leven is gebeurd. En dat is genade. Zonder zonde. Nieuwe wezens, wat er ook is gebeurd. Of er nu de kleine of de grote zonden zijn. Of de mensen het er nou over hebben in het dorp of helemaal niet. Voor God raakt een zondaar zijn zonde kwijt door Jezus. Omdat hij naar deze wereld kwam om te sterven aan het kruis. Jezus. Het moet toch Jezus zijn. En als je dan bij me geweest bent met je zonde, dan zijn er soms tranen van ontroering, zoals bij de vrouw. Niet altijd, we verschillen daarin. Maar wat er wel altijd is, is de liefde. De liefde naar Jezus. Dan kom je naar hem toe, zoals die vrouw, en dan dien je hem. En dan verkondig je, dan leef je in woord en daad van zijn vergeving. Zijn liefde voor jou. En dan klinkt zijn woord je leven lang. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen. In vrede. Amen. willen met elkaar God danken en ook met voor elkaar bidden. Heere Jezus in de hemel, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer, al mijn zonden, al mijn zorgen. Ik neem ze mee naar de rivier van het water van de doop. Het water dat schoon was, het water van de belofte, waar we toch altijd weer met heel ons leven naartoe mogen. In het vertrouwen dat u de oorsprong, dat u de bron bent van die vergeving. Wat er ook in ons leven is gebeurd, dat we zonder zonde mogen zijn en nieuwe levens, nieuwe wezens. Want Heere, u hebt een witte naam genoemd met die van mij. En nu is het stil geworden, zoals een zomer om de dorpen bloeit. Heer in de hemel, legt die vrede en die rust ook in ons leven. Als daar de onrust nog is, de onrust van het zoeken en het vragen, de onrust van het verleden dat soms zo kan drukken, van de dingen die je hebt gedaan, waar soms de mensen wel van weten, soms ook niet. Dingen die je soms niet meer goed kunt maken, die zo op onze nek hangen. Heren, we leggen ze bij u neer. We bidden u om vergeving. En we weten dat we op uw woord kunnen vertrouwen. Uw woord, Heer Jezus, dat ook de genade in het leven van die vrouw bracht. Ze kon heen gaan in vrede. Zo mogen wij ook in vrede met u leven. Op basis van die vergeving. Op basis van wat u hebt gedaan, Heer Jezus. En help ons dan dat ook niet uit het oog te verliezen. Dat u niet een God wordt die heel erg past bij deze tijd, vooral heel erg nabij, vooral heel erg betrokken, maar dat u ook een God bent die vaderlijk corrigeert en vaderlijk de weg wijst en dan ook vaderlijk vergeeft door uw Zoon. Help ons om zo met u te leven. Heere God, we bidden voor elkaar. U kent ons, u weet hoe het met ons is. Met ons gaat. Hoe het leven op dit moment is. De mooie dingen waar we dankbaar voor zijn. De blijdschap. De verbondenheid met elkaar, met anderen. Heere God, u weet ook van zorgen. Van ziekte wellicht. Van rouw. U weet van moeilijke tijden. Thuis, op school. In relaties. Heer in de hemel, wees daarin nabij. Geef ons kracht, moed, geduld en geloof. Om te leven, om met u te zijn. We bidden u voor de gemeente, voor al het werk dat hier gebeurt onder jong en oud. Wilt u dat zegenen? Zegen de consulent in het werk dat hij doet. Maar Heer, we bidden toch ook, geef dat deze gemeente toch ook weer snel een herder en leraar uit uw hand mag ontvangen. Die daar ook weer zijn eigen werk hier mag doen in de gemeente, daarin ook weer de gemeente voor mag gaan. In het dienen van u. Zegen de kerkenraad in tussentijd. Samen met de gezinnen die bij hen horen. In het werk dat wellicht ook extra op hen afkomt. En geef dat deze gemeente hier zo ook een licht zal zijn. Een zout zal zijn. Heen gaan in vrede. Leven vanuit de vrede van Jezus. En dat het zichtbaar wordt. Op het werk, in de buurt, op school en thuis. Help ons in de komende week in alles wat er in de agenda staat. Dingen die we misschien op het gemak doen. De dingen waar we tegenop zien. Geef ons de kracht en gezondheid voor. En gaat u zo met ons mee. Met uw genade. Dat bidden we. In vertrouwen, in geloof. En met de lofprijzing op ons lippen. Uw naam zij geprezen. Van nu tot in eeuwigheid. Amen. Er zal gecollecteerd worden en na de collecte zingen we met elkaar uit. Op toonhoogte het lied 182. Genade zo oneindig groot dat ik die niet verdien, het leven vond. Mogen we hier van hier gaan? Verheft uw hart dan tot God en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap in de Heilige Geest zij met u allen. Amen.